Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co-bouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
Ja, ik denk dat iedere wegenbouwer of iedereen die in de GWW-sector zit wel eens te maken heeft met een RAW-bestek of systematiek. En het punt is dat dat ding duurzamer moet. En daar ga ik over praten met Pieter Litjens. Hij is directeur van CROW. Wat was het CROW ook weer, Pieter?
Het CROW is het Centrum voor Regelgeving voor ondernemers in de grondweg en waterbouw.
Ja, en die RAW-bestekken die moeten duurzamer.
Die RAW-bestekken die moeten duurzamer. De hele bouw moet duurzamer, de hele grondweg- en waterbouw. Dat een uitdaging is die we met elkaar allemaal wel zien in de sector.
Precies, en dat is zo'n bestek die kan het verschil maken uiteindelijk.
Ja, als je dat goed doet, wel inderdaad. Ja. Een bestek is een bestek en wordt gemaakt door een bestekschrijver. En op het moment dat de bestekschrijver duurzaamheid niet belangrijk vindt, of op het moment dat een bestekschrijver een systematiek hanteert die hem niet in staat stelt om duurzaamheid verder te brengen, nou, dan wordt het knap ingewikkeld.
Ja, dit is gewoon ook ingewikkelde materie volgens mij. Ja. Jij, hoe lang zit je nou in deze wereld? Want je bent in een grijs verleden was jij Kamerlid, VVD, je was wethouder van Amsterdam. Ja. Hoe lang zit je bij CROW?
Meer dan 5 jaar. Alweer, zou ik bijna zeggen. Ja.
Dus ga je weer weg?
Nee, ik pieker er niet over. Nee.
Hoe is dat? Wat voor wereld is dat? Wat voor wereld zie je om je heen?
Ja, CROW is natuurlijk maar één partij, zeg maar, in die hele grote wereld van infrastructuur, verkeer, vervoer, openbare ruimte. We doen meer dan alleen maar RAW en infrastructuur. We houden ons eigenlijk bezig met alles wat er in die buitenruimte gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar die fysieke leefomgeving, zeg maar, dat je die duurzaam inricht. Dus daarbij gaat het om wegontwerp, het gaat over mobiliteit, wat gebeurt er op die weg. Maar ook over het aanleggen van die infrastructuur bijvoorbeeld en die openbare ruimte, daar houden we ons ook mee bezig. Dat zijn best, dat zijn hele interessante, het is een heel interessant onderwerp. En er gebeurt heel veel en de uitdagingen zijn heel erg groot. Die zitten voor een deel op het op duurzaamheid bijvoorbeeld. En hoe zorg je ervoor dat CO2-reductie in het materiaal wat je gebruikt, in asfalt en beton, naar beneden gaat, dat het meer circulair wordt. Dat je mobiliteit duurzaam wordt, dat je een energietransitie in je mobiliteit genereert. Maar wat we ook zien is dat zeker in stedelijk gebied de druk op die openbare ruimte steeds groter wordt. En dat het dus ook steeds meer een kwestie is van kiezen hoe je met die schaarse ruimte omgaat.
Precies. Want vroeger was het moet veiliger, het moet kloppen, het moet tegenwoordig dus ook duurzaam zijn. Ja. De WIPKIP moet ook duurzaam zijn.
De WIPKIP moet ook duurzaam zijn.
Ja, RAW, iedereen heeft ermee te maken toch, of niet?
Ja, heel veel mensen hebben ermee te maken. Ik denk dat iedere Nederlander ermee te maken heeft, al realiseer je dat niet. Op het moment dat je over Nederlandse wegen rijdt, dan hoef je ook niet te realiseren dat de RAW daar als besteks- en contractsystematiek bij gebruikt is. Maar in de sector denk ik dat de meeste mensen wel weten wat de RAW is.
Precies, ja. En het gekke is ook dat de RAW een beetje wordt beschouwd tegenwoordig als het lelijke eentje als het gaat over contractvormen en zo van. Want we willen juist flexibel zijn, we willen juist laten zien hoe innovatief we bezig zijn.
Ja, daar ben ik niet met je eens. Want die opvatting, ik weet dat er mensen zijn die het ingewikkeld vinden om een standaard te gebruiken. En op het moment dat ze iets anders willen, om dan te constateren dat er een standaard is. Ik weet dat dat voor sommige mensen beknellend voelt. Maar ik zie juist bij partijen een hele grote behoefte om terug naar de standaard te gaan.
Dus RAW is gewoon een zegen eigenlijk?
Ja, dat is het al 51 jaar, denk ik. Ik denk dat dankzij de RAW in ieder geval een heleboel partijen een instrument in handen hebben. En dat geldt voor zowel opdrachtgevers. Dan heb ik het over vooral veel gemeenten, waterschappen, provincies. Maar ook opdrachtnemende partijen als bouwbedrijven, aannemersbedrijven. Tegelijkertijd ook een heleboel adviesbureaus, ingenieursbureaus. Die vaak door bouwbedrijven, maar ook steeds meer door gemeenten worden ingeschakeld om ontwerpen te maken. Die maken al jaren gebruik van de RAW. En het stelt ze in staat zeg maar, om via op een gestandaardiseerde manier, waarbij veel voorgeschreven wordt, met elkaar tot contractvorming
komen.
Zeker, het geeft ze houvast, ja, absoluut.
Ja, en de RAW, hè, we hadden het er net heel even over, dat staat voor rationalisering en automatisering in de grondweg en waterbouw. Ja. En het bestaat al 51 jaar.
Het bestaat 51 jaar.
En nu is het tijd voor een nieuw verhaal.
Ja, dat Dat is het zeker. Als je kijkt naar de RAW in 2022, en dat zijn cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw, was de totale omzet ongeveer in de grondweg en water bij 8,4 miljard, waarbij er ruim 4 miljard via de RAW ging. Dus dat is best een heleboel. Dat betekent dat 49% in omvang in ieder geval via de RAW gaat. En als het gaat, als je weet dat RAW bestekken over het algemeen wat kleinere bestekken zijn, dan gaat echt een heel groot gedeelte van het aantal, het heel groot gedeelte van het bestek gaat via de RAW.
Verreweg de meeste werken voor waterbouw, zeker, viaducten, dijken, et cetera, gaat via die RAW.
Via de RAW. Ja. En als je je dan realiseert dat de impact die je kan maken door in een systematiek die zo breed gebruikt wordt, zo breed toegepast wordt, als je daarin stappen zet die het mogelijk maken om te verduurzamen, dan is je impact gewoon groot.
Is het zo, in hoeverre is die duurzaamheid nu al verankerd, zeg maar, in RAW-bestek of totaal niet?
Nou, ik denk dat, ja, je had het net over veiligheid bijvoorbeeld. Ik denk dat veiligheid een ongelooflijk belangrijk onderwerp altijd is geweest in de RAW. Als het gaat om bijvoorbeeld afschermingsconstructies, geleiderrails, voor de meeste Nederlanders bekend als vangrail, dan worden er in de RAW heel veel eisen gesteld aan de constructie. En die kunnen beperkend zijn voor het toepassen van bijvoorbeeld nieuwe duurzame materialen. Nou, een werkgroep is op dit moment bezig om te kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze die constructie en het voorschrijven van constructieve eisen en eisen in materiaalgebruik kunnen vervangen door het functioneel specificeren. Zeg, de functie, zeg maar, of de werking van zo'n vangrail moet goed zijn. Je moet er niet doorheen schieten, je moet niet terugslingerd worden op de weg. En of je dan vervolgens van welk materiaal dan wordt gemaakt, dat maakt in principe niet
precies
uit.
Precies, daar ben je nu mee bezig. Maar in hoeverre is, zeg maar, nu al die RAW-bestekken, dragen die bij aan een duurzamere GWW-sector nu al?
Ja, ik denk dat nu zeker ook kan. Het is niet zo dat als jij een RAW-systematiek gebruikt, dat er wordt gezegd, je mag geen duurzame materialen gebruiken. Die ruimte die is er. Die ruimte is er voor partijen die een werk in de markt willen zetten om ook door middel van die RAW duurzaam uit te
dragen. Maar goed, ik zei net lelijk eentje, maar het is toch natuurlijk juist de bedoeling dat je met RAW-bestek juist een soort standaard voorschrijft.
Dat klopt.
Dus in hoeverre kan het dan ook al duurzaam zijn? Of gaat het in combinatie dan?
Ja, dat gaat in combinatie. En ik zie dat steeds vaker nu de herziening van hoofdstukken van de RAW wordt gekeken. Hoe zorgen we er nou voor dat we duurzaam kunnen voorschrijven? Dat we duurzame opties ook in de RAW kunnen verwerken? We zijn op dit moment met 15 werkgroepen op 15 verschillende hoofdstukken van de RAW bezig. Ze zijn met name gericht op materiaal, op beton, op asfalt. Asfalt is heel belangrijk, op staal. Omdat dat de onderwerpen zijn waar we de meeste impact kunnen maken, ook in verduurzaming, in CO2-reductie, in circulariteit. En die proberen we in snel tempo proberen we die te herzien, om uiteindelijk ook al die partijen weer in staat te stellen de RAW te gebruiken in het zetten van een stap in de richting van een duurzamer toekomst.
Ja, vorige week hadden we het in doorzagen over CO2-budget in de bouw. Hè, dat we er bijna doorheen schieten in 2026 al. En dat gaat natuurlijk nog verder. Hè. De GWW-sector draagt ook voor een groot deel bij aan die CO2-uitstoot. Ja. Als je dat op papier zet in getallen, de renovatie, vervangingsopgave zou voor 20% zeg maar, van het totale budget, zeg maar. Dus er is veel winst te behalen daar.
Ik denk al meer. Ik denk dat de hele vervangings- en renovatieopgave de komende jaren groter gaat worden dan de opgave om nieuwe infrastructuur te maken. Dus er ligt een gigantische noodzaak om tot verduurzaming te komen. Dat doen we op allerlei vlakken.
Ja, maar tal van die viaducten en zo moet ook worden vervangen op
zeker,
een of andere
manier. Viaducten, maar niet alleen de viaducten, ook gewoon de strekkende kilometers weg moeten zijn aan vervanging toe. Er ligt echt een miljardenopgave voor de Nederlandse samenleving, zeg maar, om de infrastructuur voor de komende jaren beschikbaar te houden.
Je bent ook een soort politicus in hart en nieren. Hè? Je kunt goed praten. Je zat al in de Kamer. Je hebt ook bij Amsterdam was je wethouder. Als we heel even afpellen van duurzamere GWW-sector. Ik bedoel, hè, los van het contract gaan we zo even op door en over dat RAW-bestek. Waar valt volgens jou dan de grootste winst te behalen?
De grootste winst valt volgens mij te behalen in het meekrijgen van al die partijen die niet in staat zijn om op eigen kracht die stap naar verduurzaming te zetten.
Oké, maar dan gaat het echt over de makers, zeg maar.
Dan gaat het over niet alleen de makers, dan gaat het over de opdrachtgevers ook.
Precies, maar zou je ook in het gebruik nog iets kunnen doen? Ik bedoel, in het verleden hebben we het nog wel eens gehad over beter benutten vanwege bijvoorbeeld.
Ja, absoluut.
Ik bedoel, we zitten met z'n allen samen nog in de file. Terwijl je ook kan zeggen, misschien moeten we met een laptopje op schoot ons werk gaan doen.
Dat klopt. En dat kan voor een heleboel mensen kan dat ook. Hè. Ik behoor zelf ook tot de laptop-elite. De mensen die in staat zijn om het grootste deel van hun werk in principe van achter hun laptop te doen. En dat kan je plaatsonafhankelijk en tijdsonafhankelijk doen. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Daarvoor hoef je echt niet in de file te staan. En wat ik zie is dat de meeste mensen dat dus na corona weer gewoon doen.
Maar het hele, ja, dat ik wou net zeggen, maar dat hele beter benutten idee, alsof we het zijn vergeten of zo.
Een beter benut is geprobeerd in het benutten van de fysieke infrastructuur. Beter benutten proberen we nu ook, en ook heel erg belangrijk als het gaat om de energieinfrastructuur, waarvan we zien dat er een enorme netcongestie is die voor een aanzienlijk deel niet nodig is. De auto's die allemaal aan de laadpaal worden geslingerd als mensen thuiskomen. Ja, op het moment dat je zegt tussen 5 en 7 gebruiken we die laadpalen even niet en gebruiken we de energie die beschikbaar is op het net voor het koken, voor de inductieplaten, dan heb je het probleem ook al een stuk minder groot gemaakt.
Ja, en benutten we de weg wel beter? Ik bedoel, we rijden met zwaardere, hè? Weliswaar duurzamere auto's, maar die zijn ook zwaarder. Ja. In alle analyses blijkt eigenlijk dat we sommige wegen en bruggen et cetera veel te zwaar belasten. Te veel. Moeten we dat hoofdstukje er niet gewoon iets bij pakken? Nieuw kabinet misschien weer eens gaan kijken naar beter benutten.
Ja, maar de vraag in zo'n situatie, en dat is in de politiek lastig, is wil je als overheid daarin ingrijpen, dan moet je gaan normeren, dan moet je grenzen gaan stellen. Grenzen gaan stellen aan de vrijheid van mensen om hun auto op een bepaald moment te gebruiken van de dag. Vrijheid stellen aan het bereiden van een stuk infrastructuur op een bepaald moment. En daar houden mensen gewoon niet heel
erg van. Maar zou jij het voorstellen of niet?
Ik denk dat het uiteindelijk onontkoombaar is. Ik denk dat het onontkoombaar is als naarmate de schaarste toeneemt, ligt er een grotere rol bij een overheid om te gaan normeren.
Ja. Maar goed, we hebben heel veel bruggen. En sommige gemeentes en provincies nemen al afscheid van bruggen, omdat er geen geld meer over is. Ja. Wil niemand over de brug komen voor die brug.
Dat klopt.
Flauw. Maar dat is een grote opgave. Dus daar moeten we mee aan de slag. Ja. Daar maken jullie bestekteksten voor. En die bestekteksten, RAW, zijn er.
We hebben een contractsystematiek en die stelt mensen in staat om besteksteksten te maken, om bestekken te schrijven.
En jullie kunnen verschil maken. Jij kan een verschil maken vanuit de RAW met die RAW-bestek.
Dat denk ik ook. En dat verschil, en ik denk dat het goed is om dat wel te zeggen, dat verschil is niet altijd even groot als de mensen die met hele fantastische duurzaamheidsprojecten bezig zijn soms denken. Er kan in allerlei proefopstellingen, pilots, fantastische nieuwe projecten waar veel projectfinanciering in gaat, kunnen heel veel mooie dingen door koplopers bedacht worden. En er zijn fantastische voorbeelden van koplopers, grote gemeenten, grote partijen, bouwbedrijven die duurzaamheid tot hoogste doel ongeveer hebben verheven. Die zijn in staat om in zo'n proefsituatie, zeg maar, of in een pilotproject fantastische dingen te doen. En de vraag is, hoe zorg je ervoor dat het niet bij die koplopers blijft, maar dat je dat hele grote peloton van, noem 320 van de 342 gemeenten, zeg maar in Nederland, die niet in staat zijn om in zo'n proeftuinsituatie die stap te zetten, dat je die toch instrumentarium aanbiedt waarmee ze in een gestandardiseerde manier een stap kunnen zetten in de goede richting.
Oké, dus met een duurzaam RAW-bestek kunt elke wethouder uit Lutjebroek tot aan Groningen duurzamer aanbesteden. Ja. Oké, dus dat zal ze hartstikke blij moeten maken.
Zeker.
Waarom is hij nu niet duurzaam dan of zo?
Nou ja, kijk, we hebben een systematiek die. Kijk, de RAW bestaat 51 jaar. We hebben altijd volgens een bepaalde systematiek.
Jaar,
ja, zeker. We hebben een congres
met
gehad.
Met
allemaal believers, zeg maar, mensen die echt geloven in de RAW.
Echt waar?
Ja, zeker. Die
Hoe
zijn
ziet
er hartstikke veel bij.
Hoe ziet die eruit?
Het zijn meestal de mensen die niet zo snel voor de camera ziet. want het heeft met iets relatief droogs te maken, zeg maar. Het opstellen van een bestek en het sluiten van een contract met elkaar.
Dat zijn hele saaie mensen.
Dat zijn hele betrokken en begane mensen. Mensen die gecommitteerd zijn aan een goed product over het algemeen. En aan goede samenwerking. En daar helpt de RAW enorm bij. Maar die systematiek, waarom is hij niet duurzaam genoeg? Nou ja, heel simpel. Wij hadden een systematiek waarbij we 1 keer in de 5 jaar de RAW actualiseerden. En dat kon misschien 20, 30 jaar geleden. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Ja, je kan niet zeggen, je maakt een RAW in 2020 en je wacht tot 2025 en dan breng je weer eens een keer een nieuwe uit.
Nee, precies. Maar in hoeverre die RAW-feestvierers, zeg maar, de believers, in hoeverre krijg je die dan mee in die polonaise van verduurzaming? Ik bedoel, staan ze dan inderdaad daar om te springen of vinden ze dat ook wel lastig, zeg maar, omdat ze ergens in geloven?
Nou, die snappen heel goed het belang van verduurzaming. Ik denk dat dat door iedereen wordt gedeeld. Alleen de spanning waar we in zitten is dat die RAW een systematiek is die betrouwbaar is. Daarom wordt hij ook zoveel gebruikt. Hè. Hij is betrouwbaar, hij is degelijk. Degelijk is niet altijd heel sexy. Degelijk is soms een beetje saai. En de spanning die erin zit is, hoe zorgen wij er nou voor dat we al die innovaties zo snel mogelijk in die degelijke systematiek laten landen, zonder dat er allemaal nieuw lichterij bij zit die over een jaar niet waar bleek te zijn.
Het is toch een soort kindje van 21, 51 jaar dat je dan een keer moet gaan loslaten of zo?
Nee, het is een kindje van 51 jaar die constant aandacht nodig heeft. En dat is de grap. Ik heb 3 kinderen die zijn nu in de leeftijd dat ze uit huis zijn gegaan en gaan binnenkort om te studeren. En ik denk dat wij ik merk het ook in de relatie met mijn moeder nu bijvoorbeeld. Ik ben 55 en ik heb nog steeds aandacht nodig. Dat geldt voor een RAW ook.
Ja. Hoe maak je ze duurzamer?
De RAW of de...
Niet de kinderen, nee, de RAW.
Door de kennis, zeg maar, de deskundigheid die er in de sector is en is opgebouwd, om die ook op een optimale manier te gebruiken. En wij doen dat door middel van het wat we noemen paritair proces. Wij zetten alle partijen uit de sector bij elkaar aan tafel. Die komen bij ons aan tafel. Wij zijn een stichting, onafhankelijke partij. Mensen vinden het niet bedreigend om met ons aan tafel te zitten hun kennis te delen. En met behulp van die kennis van opdrachtgevers, van bouwers, van ingenieursbureaus, maken wij kennis, voegen we kennis toe aan al die producten die worden gebruikt.
Ja, en ik begrijp dat sowieso de totale RAW uit iets van 80 hoofdstukken bestaat.
Ja, wel meer, ja.
Nog meer? Ja. En hoe dik is die RAW dan, die totale tekst?
Dat is 1,5 kilo zwaar.
Anderhalf kilo?
Ja, meer dan 1000 pagina's. Het is een enorme boek.
En daar ga je dus per hoofdstuk doorheen?
Per hoofdstuk. En we hebben gekozen om met name de hoofdstukken als eerste te doen waar je de meeste impact kan maken.
En welke zijn dat?
Asfalt, beton. Asfalt wordt ongelooflijk veel gebruikt. We smeren 6 miljoen ton asfalt per jaar met z'n allen op het wegdek. We halen 3 miljoen gerecycled asfalt op per jaar. Dus het is buitengewoon interessant om te kijken wat je daarmee kan doen.
Hoe doe je dat dan? Want je zegt, wij praten met alle partijen. Ik bedoel, wie zijn dat dan? Rijkswaterstaat, de bouwers?
Ja, Rijkswaterstaat, maar ook gemeenten natuurlijk en provincies. Hè. Ik denk dat Rijkswaterstaat maar 15-20% hoogheid van al het asfalt doet. De rest zit bij gemeenten, met name provincies. Maar ook natuurlijk met bouwbedrijven die vaak ook zelf eigenaren zijn van asfaltcentrales. En die ontzettend veel expertise in huis hebben. En iedere keer met nieuwe mengsels komen. He, dus we hebben ook bijvoorbeeld een asfaltkwaliteitsloket bij CROW, waar partijen met een innovatief mengsel kunnen komen. En dan wordt dat door deskundigen, niet van CROW, maar door ons bij elkaar gezet. Door deskundigen worden die mengsels beoordeeld en die kunnen een certificaat krijgen. En met dat certificaat kan dat product sneller op de markt komen en breder toegepast worden.
Maar zo'n mengsel kun je nooit opnemen of voorschrijven, dicteren vanuit een
systematiek. Dat is de vraag. De vraag is of je specifieke mengsels moet gaan noemen. Of dat je bijvoorbeeld naar een milieukostenindicator toe moet, zeg maar, die je gaat voorschrijven. Dat je gaat voorschrijven dat er een bepaalde waarde is, zeg maar, van een milieukostenindicator. Dat is een manier waarop je kan berekenen wat de milieukosten zijn. Als je die grens steeds scherper stelt en dat voorschrijft in een RAW. Ja, dan is dat uiteindelijk ook weer een stap die je kan zetten.
Maar niet iedereen, ik bedoel de meer conservatieve, traditionele asfaltboer, maker, producent, die zal denken, ja, wacht eens eventjes, meneer Litjens, niet zo snel, blijven met je handen van onze 51-jarige RAW-systematiek af.
Nee, ja, dat kan, maar kijk, ook die mensen zien dat op het moment dat zij zeggen, blijf daarvan af en doe niet zo heel erg veel, dat er op andere terreinen afspraken zullen worden gemaakt die ervoor zorgen dat ze zo dadelijk met hun niet duurzame productie achter het net vissen en afscheid kunnen nemen.
Ja, en jullie nodigen dan die partijen uit, neem ik aan. Per hoofdstuk, we hebben nou hoofdstuk 1, asfalt, 500 gram, stapeltje papier, gerecycled papier. En dan gaan we met z'n allen gaan we... Om een ronde tafel, stel ik me zo voor, gaan we erover praten. En hoe gaat dat proces dan?
Ja, dat klopt inderdaad. In werkgroepen doen we dat. En die werkgroepen die hadden nog wel eens de neiging om veel tijd nodig te hebben. De neiging om veel tijd nodig te hebben. En dat kan ik. In een systematiek waarbij je om de 5 jaar iets nieuws uitbrengt, zit de druk er niet zo heel erg op. Ik merk dat die druk steeds groter wordt om snel innovaties door te...
Voer jij die op?
Die voeren wij op, ja. Die voeren wij op. En dat brengt soms met zich mee. Tegelijkertijd merken we ook dat er vanuit Den Haag, om het maar even zo te noemen, ook heel nadrukkelijk wordt gezegd, jongens, duurzaamheid is wel echt een opgave waar wat aan moet gebeuren. En op het moment dat wij zien dat er in de sector te langzaam geopereerd wordt, ja, dan gaan wij het tempo opvoeren.
Als je een beetje kritisch kijkt en naar regels en naar richtlijnen en ik doe dat wel eens, geef ik toe, dan zie je van, hé, we hebben een probleem. Hè? Stikstof bijvoorbeeld, hè? Dat hadden we een probleem. We noemen we met z'n allen in Den Haag. En vervolgens maken we daar nieuw beleid op, nieuwe regeltjes. Waardoor je in feite het probleem verpakt binnen die regels. Hè? Dan je lost ze niet echt op. Nee. In hoeverre, dat is altijd een gevaar natuurlijk. Ja. Op het moment dat je dingen gaat opschrijven. Want je vertrekt nu voor iets wat je morgen anders wilt zien. Ja. Maar hoe ziet morgen eruit? Dat weet nobody.
Nee. Maar we weten wel hoe vandaag eruit ziet. Morgen weten we, overmorgen weten we niet. En wat belangrijk is, is bij het opschrijven van dit soort dingen, dat je niet alleen maar opschrijft wat er beleidsmatig bedacht wordt, maar dat er ook getoetst wordt aan de praktijk. En wij zitten met 342 gemeenten, met 12 provincies, met 21 of 23 waterschappen, zitten wij om tafel en met Rijkswaterstaat. En wij weten met name van die gemeenten heel goed wat de praktijk van vandaag is. En wat ik heel belangrijk vind, is dat je bij het opstellen van je stukken, van je dat je rekening houdt met realiteit. Ik noemde net bijvoorbeeld dat asfalt. Hartstikke mooi voorbeeld als jij naar partiële recycling van asfalt in deklagen toe gaat. En dat betekent dat je een deel van de deklaag die je weghaalt, die je freest, dat je een deel daarvan weer verwerkt in de toplaag. Dat kon in het verleden, mocht dat niet zo heel erg veel zijn, maar je ziet dat dat percentage steeds hoger wordt. Dus je kan inmiddels al naar 50% of 60% recycling van de toplaag. Dan wordt er nog wel eens vanuit ideologische overwegingen gezegd, weet je wat, we moeten naar 100% recycling. Nou, dan is het goed om te kijken naar de realiteit. En de realiteit van vandaag is dat we 6 miljoen ton op de weg smeren, 3 miljoen ton ophalen. Dus op het moment dat jij 100% recycling verplicht stelt, dan kan dat niet. En dan is dus de vraag, wat is nou realistisch en wat is verstandig om te doen?
En dan zoekt CROW de gulden middenweg.
Wij zoeken daar een manier waarbij je... Wij zorgen ervoor dat partijen in staat worden gesteld om stappen te zetten richting een einddoel. En dat einddoel, dat definieer je met elkaar in 2030 of in 2035. Zoveel procent circulair, zoveel procent minder CO2-uitstoot. De stappen die je daar naartoe moet zetten, die zijn helder. Wij zorgen voor instrumentarium dat ook die hele grote groep partijen
Maar het kan niet anders zo zijn dan dat daar iemand zit die echt grote voorstander is van we moeten linksaf. En die ander zegt, nou laten we toch nog maar even rechtdoor gaan. Of rechtsaf of even maar achteruitkijkspiegel kijken. Ja. Zeg maar. Dus hoe krijg je dan iedereen diezelfde kant op? Zijn jullie dan de voorzitter aan tafel? Of hoe ga je met meestribbelaars? Jan Rotmans noemt ze meestribbelaars. Hoe ga je daarmee om?
Ja, meestribbelaars om ze vooral in de meestribbelstand te krijgen. En niet in de tegenwerk.
Oké, meestribbelen is altijd nog beter dan zeg maar tegenwerken.
Meestribbelen is beter dan tegenwerken, ja, absoluut. Ja, ja. En het er tijdig betrekken van partijen, ze ook in staat stellen om hun bezwaren zeg maar ook te laten horen en daar ook oprecht naar willen kijken, is denk ik belangrijk. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is, is dat als je daar als... Je ziet heel vaak dat de... niets ten nadele van een aantal bedrijven die ongelooflijk vooruitstrevend zijn, want die zijn er echt, dat heel vaak het iets verder willen gaan, of iets strenger zeg maar eisen willen aanscherpen, dat het vaak vanuit de overheid komt. Ik denk dat het voor een overheid heel belangrijk is om betrouwbaar te zijn. En ook die betrouwbaarheid en die voorspelbaarheid zeg maar te laten zien. Op het moment dat bedrijven willen investeren, of moeten investeren ergens in, een energie of een CO2-neutrale asfaltcentrale, dan moeten zij wel weten dat als zij die investering hebben gedaan, je als overheid over een aantal jaren ook echt dat duurzame materiaal uitvraagt. Want als je dat niet doet, dan heb je die investeringen voor.
Precies, maar je bent een faciliterend instituut in feite. Ja. Maar ik merk ook wel een soort leiderschapsverbindende rol hier, zeg maar. Omdat je juist misschien van alle markten thuis bent, letterlijk en figuurlijk. Ja. En ook nog eens een keer van de overheden. Ja. Is dat ook zo? Kun je daarmee absoluut. Voel je die ook dat je daarmee dat verschil dus ook dat je sneller kunt gaan?
Ja, ik denk dat wij in ieder geval vanuit CROW goed in staat zijn om zowel de opdrachtgevers met de opdrachtnemers te verbinden. Ik denk dat we goed in staat zijn om verschillende overheden, rijksoverheid en decentrale overheden, met elkaar te verbinden. En ik denk tegelijkertijd dat we in staat zijn om opgaven met elkaar te verbinden.
Precies, maar is er dan niemand die zegt, ho, je gaat toch daar te snel of zo? Of heb je dat idee niet?
Zeker. Heb je er zijn altijd, wij zitten in een constante situatie waarin we te maken hebben met mensen die vinden dat het niet snel genoeg gaat en andere mensen die vinden dat het te snel gaat.
Oh, dit is niet jouw rol of zo. Dat soort verwijten krijg je dan.
We zijn redelijk rolvast altijd geweest. En we hebben altijd gezegd, wij gaan niet op de stoel van de bestuurder bijvoorbeeld zitten.
CROW wil duurzaamheid. Ik bedoel, dat neem je toch echt positie.
Zeker, dat doen we ook. En dat is denk ik ook wel een verschil met hoe het vroeger wellicht was. Wij vinden dat duurzaamheid een maatschappelijke opgave is waar we ook als organisatie aan mee moeten werken. Het is een randvoorwaarde.
Merk je dan dat mensen meer op het puntje van de stoel gaan zitten weer? Of zo? Dat ze denken, hé, er beweegt hier wat. Ik wil niet het woord wespennest gebruiken, maar gebruik het toch. Of een slangenkuil of zo. Is dat het ook dan een beetje? Nee. Of ga ik dan veel te ver?
Nee hoor, het is geen slangenkuil. Nee, dat niet. Een wespennest, daar gebeuren hartstikke mooie dingen. Bijenkorf kan je het ook noemen.
Ja, en er is altijd één bijenkoning in dan, hè? Ja. Wie is dat?
Wij hebben niet de pretentie om dat te zijn.
Nee. Wanneer gaan we het verschil merken? Ik bedoel, nog heel even terug. Dat verschil. Die halve kilo. Hoeveel totaal?
Oh, ik denk een kilo, anderhalve kilo.
Ik vond dat wel mooi beeldspraak, hoor. En dan hoofdstuk 1. Wordt dat een dunner boekje? Of wordt dat een leuker boekje? Of avontuurlijker?
Nee,
het hoeft
niet leuker te worden. Het hoeft ook niet avontuurlijker te worden. Het moet even betrouwbaar zijn als het nu is. Het is betrouwbaar en degelijk. En tegelijkertijd moeten mensen ook het gevoel hebben dat ze een stap in de richting van een duurzame samenleving zetten. Door de RW te gebruiken. Ik weet dat er in 2018 ooit is gezegd, 50% gaat via traditionele besteksvormen. En in 2021 moet dat 80% innovatief zijn. Dat was een doelredenering waar ik helemaal niets van begreep. En ik heb me in 2019 tot doel gesteld om ervoor te zorgen dat in 2026 in ieder geval, de RAW de systematiek is die je gebruikt op het moment dat je een verschil wil maken op het gebied van duurzaamheid in de grondweg en waterbouw.
Precies, en dan gaan die GWW-bedrijven, wat gaan ze precies merken dan?
Wat ze dan gaan maken?
Merken.
Oh, wat ze gaan merken. Dat ook in de opgave die ze hebben, dat de RAW ze in staat stelt om naar een manier van werken te gaan die leidt tot minder CO2, tot meer circulair materiaal, tot het toepassen van meer biobased spullen dan fossiel. Dus dat is wat ze gaan merken.
Er komt wat meer ruimte om te ademen en te bewegen en te niet zo...
Niet zo?
Nou ja, niet zo RAW-achtig.
Ja, zeker wel RAW-achtig. De kracht van de RAW zit in het voorschrijven. De kracht van de RAW zit in het standaardiseren. Je moet je echt realiseren dat er van die... Ik gebruik de gemeente maar heel even als belangrijkste voorbeeld, omdat dat de grootste gebruikers van de RAW zijn. 342 gemeenten hebben we in Nederland. Ik denk dat er 22, 30 misschien in staat zijn, later het er 40 zijn, om zelf allemaal nieuwe dingen te bedenken. 300 zijn dat niet. Die hebben behoefte aan houvast, aan een RAW die ze in staat stelt om die stap te zetten. Omdat ze het zelf niet kunnen.
Nee, want
en daar waar zij het vragen, waar zij ingenieursbureaus inhuren om voor hen alle ontwerpen en bestekken te maken, willen wij dat die ingenieursbureaus, die ook namelijk gebruik maken van de RAW, een gebruik maken van een RAW die ook hen in staat stelt om duurzame
projecten te dat scheelt te natuurlijk ook. Je komt ook uit de wereld van wethouders en zo. Je bent zelf wethouder geweest. En heel vaak zegt de bouw van leuk dat Rijkswaterstaat goed initiatief neemt. En leuk dat die grote partijen doet. Maar het echte grote verschil zit me juist bij die kleinere, lagere overheden. En die hebben niet altijd heel veel geld. Die hebben ook niet altijd alle deskundigheid.
Dat klopt. En wat ik hoop is dat we ook zo nu en dan zien dat het... We investeren ongelooflijk veel in innovatie in Nederland. Gaan miljarden in innovatie. Althans, datgene wat innovatie wordt genoemd. Ja. En wat vaak wordt vergeten, innovatie. Pas innovatie is op het moment dat je ook de impact kan meten daarvan. Innovatie is ook de implementatie van een uitvinding. Op het moment dat je de uitvinding niet implementeert, als jij iets bedenkt in een proeftuin, dan is dat hartstikke mooi. Als dat duurzaamheidswinst kan opleveren, is dat heel erg mooi. Maar als je het niet in de praktijk kan toepassen, als je het niet breed kan opschalen, is de impact gewoon te laag.
Dat snap ik, ja. Maar dit gaat heel veel nog over de opdrachtgeverskant. Als we nou kijken naar de bouwers of de GWW-bedrijven. Ik bedoel, wat verwacht je van hen? Ik bedoel,
wat ik verwacht van hen is dat zij doen wat velen van hen inmiddels al zeggen. Namelijk dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. En dat het echt een prioriteit in hun bedrijven en in hun processen is. Wat ik verwacht is dat zij ervoor zorgen dat op het moment dat er afspraken worden gemaakt over het zetten van een stip op de horizon, waar wil je in 2030 zijn? Welke doelstelling wil je met elkaar en wat is daarvoor nodig? Dat zij ervoor gaan zorgen dat zij in de tussenliggende periode investeringen doen. En niet alleen maar in geld investeren, maar in mensen en in kennis investeren om dat ook mogelijk te maken.
Ja.
En daar hoort wat mij betreft bij dat om ze niet zo ver te krijgen, maar om dat ook van ze te vragen, vind ik dat je als overheid ook voorspelbaar en betrouwbaar moet zijn.
Nou, zo kan je zomaar een half uurtje praten over een RAW-bestek.
Ja, wie had het ooit gedacht?
Interessant, hè? Nog iets anders?
Nee, ik zit eens even na te denken. Nee, volgens mij...
Zijn we een heel eind gekomen?
Zijn we een heel eind gekomen. Ja, we zijn er nog niet.
We zijn er nog niet.
Nee, we zijn er nog niet.
Nou ja, ik zat zelf een beetje te denken van, ik probeer altijd een soort van uitsmijter aan het eind te komen. Hè? Van een duurzamere GWW begint bij CROW en de RAW. Ja. Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel Pieter Litjes en succes met die verduurzaming van die ontzettend dikke RNW Bijbel. Hè? Een beetje wel.
Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.